Een anker waarmee ons schip vast ligt en dan nog in de haven ook nog. Het zijn Bijbelse beelden. Anker is in het christendom geworden tot een uitbeelding van geloof. Het anker dat ingaat achter het voorhangsel, zegt de Hebreeënbrief. Ook dat is beeldspraak. Ja, het scheepje. Natuurlijk kennen we dat als klassieke beeldspraak. Dat hoef je niet eens een christen voor te wezen. Daar hoef je zelfs de Bijbel niet voor gelezen te hebben. Want het schip op zee, bij voorkeur in nogal wat wilde golven, woedende baren of hoe het maar heten mag, is een klassiek onderwerp in de beeldende kunst, met name de schilderkunst uiteraard. Omdat, heeft men mij uitgelegd, het zo fascinerend is om zo'n scheepje te zien op die golven. Want een mens wordt geacht zich daarin te herkennen. Want ja, bij allen drijven ergens, ook van nature drijven wij ergens op die volkerenzee. En moeten zien er het beste van te maken, toch? Dat is het eigenlijk, en ik moet u zeggen, dat is een volstrekt Bijbels beeld. En wij weten ook hoe dat zit, hè? Wij kennen wat schipbreuken uit de Bijbel. Zelfs buiten de Bijbel, maar daar ga ik nou niet over spreken. Maar wij kennen wat schipbreuken uit de Bijbel. En het idee is dan toch altijd dat men behouden wordt. Het schip niet, maar degene die erin zijn wel. Soms het schip ook, maar het hangt van de omstandigheden af. Maar het is altijd de Heer die macht heeft, de Heer Jezus Christus die macht heeft over de golven van de zee die hem gehoorzamen. En u weet, hij maakt zich in het schip niet zo druk. Hij ligt te slapen in het vooronder. Ik geloof dat ze dat op de kerk noemen in het schip, hè? De vooronder, toch? Moet nog even nakijken in Vandalis Groot Woordenboek. Doet u dat maar eens. Kerk. Dat is een onderdeel van het schip enzovoort. Maar goed, men ligt daar dan wat rustig of juist niet. En dan heb je nog mensen die menen zich te moeten bezighouden met het schip en de wolgolven en van alles moeten doen om het te redden. En Paulus zei, maak je maar niet druk. Wij worden allemaal behouden. Wij komen met alle 276... behouden aan wal. Dat is weer eens wat anders dan Noach en zijn achtal in die houten kist, want dat is het, hè, een kist. Later heeft men het woord gebruikt ook voor vliegtuigen. Een kist, maar het is van oudsher een vervoermiddel. Soms heeft er eerst zeep in gezeten, denk ik wel eens. Ja, veldmuis, nee, dat was een notendop. Dat was weer wat anders. Maar goed. Maar het is nog steeds een Bijbels beeld. Want weet u wat het is? Water in de Bijbel. Water is, het wordt slecht herkend, maar water is een beeld van het woord van God. Voor ons begint de Bijbel met de woorden, althans in het Engels, in the beginning, God. Dat wil zeggen, in de beginnen, God. In het Hebreeuws niet, dan krijg je eerst het woord voor scheppen en dan pas God. Maar vooruit, in het Nederlands ook, in het begin schiep God. Maar in het begin God. Buiten de Bijbel om zegt men in het begin waterstof. Dat is voor de scheikundigen onder u. Waterstof. U weet toch, we geven miljarden uit en sturen we een zonde. Het is ook zonde. Maar sturen we een zonde met een S. Sturen we naar een maan van Jupiter. Ik denk altijd, je mag drie keer schieten. Kijken of je hem raakt. Maar dat is knap. Vindt razend knap. Vindt geweldig. Voor miljarden. En wat gaan we dan doen? Gaan we kijken of daar water is op die planeet van Jupiter. Op die maan van Jupiter. Sorry, op die maan van Jupiter. En of wij daar zouden kunnen leven. Nou, ik denk niet. Als ik zo rijk was als Elon Musk of hoe heet die man, dan zou ik daar niet willen wonen. Maar goed, wat een dwaasheid. Hè. Maar goed, doe maar. Maar water, wij hebben water nodig. De Bijbel zegt dat uit de mond van God komt water. Dat heet mondwater. Het komt soms in de Bijbel ook uit alleen maar een kaak, een onderkaak. Water, die is wat moeilijker uit te leggen. Maar dan kan je nog navragen aan Simpson. Komt uit een bak. Dat is een bak met water. Dat komt uit de mond van God. Want God is woord, zegt mijn Bijbel. En als God wat doet, dan brengt hij dus woord voort. En als hij dus wat doet, de wereld maakt, zal ik maar zeggen, of herinricht, of wat het maar is, wat hij ook doet, dan staat er, en God zeide. En dan zei hij iets van, daar zij licht, en er zij scheiding tussen de wateren, en wat het maar was allemaal. En hij zei, kom, laat ons mensen maken. En later, veel later, zei hij, kom, laat ons nederdalen. En hij sprak. En samenvattend heet het dan, de mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dat is, wordt uitgebeeld op verschillende wijzen, ook in brood uiteraard. Maar primair, het is water. In Jesaja lees je over de Messias dat stromen van levend water zouden uit zijn binnenste, soms vertaald met buik, maar dat is het binnenste, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Maar weet u wat het probleem is met water? Het is weliswaar een beeld van het woord van God, maar je vindt het in twee verschillende situaties in de Bijbel. De ene is als men dringend water, namelijk leven, nodig heeft. Cool, clear, water. Water. Water, u kent het lied waarschijnlijk, hè? Cool, clear, water. Water om van te leven, enzovoort. Maar bij gelegenheid vindt men weliswaar water, maar men kan er niet van leven. Sterker nog, men gaat er van dood. Dan heet het, in de Statenvertaling heet het dan, het water is bitter. In de praktijk betekent het, het is giftig en je kan er niet van leven. Bij gelegenheid moet er dan een stuk hout ingeworpen worden. Dan wordt Mara Naomi, dan wel maar eenmaal wat je maar hebben wil, maar het wordt van bitter, wordt het zoet. Bij een andere keer moeten er colloquinten in. Dan moet hij naar de groenteboer. Geef mij, die bestaan niet meer, maar geef mij, bestaan die wel? Op de markt. Nou ja, geef mij een kilo of een mut colloquinten. Weet u wat het is eigenlijk? Een oud-Nederlands woord. Ja, dat is het, ja, colloquinten. Die heb je nodig bij Jericho als die bron daar bitter is. Bedorven is. Dan heb je, het is een soort tamme wijnstok. Nee, een soort wilde wijnstok. Onvruchtbare wijnstok. Doe maar. Laat maar zitten. Maar het water, bittere water, moet zoet gemaakt worden. En veel grover dan dit hebben we het ook nog. Want ja, als je staat voor de wateren van de Schelfzee, wat een verkeerde vertaling is, maar dat is Wierzee. Het is Wier. Het is niet Schelf. Het is niet Riet. Het is Wier. Dat blijkt uit de Bijbel zelf, maar dat ga ik u nou niet uitleggen. Maar de Schelfzee, je komt aan de wateren van de Schelfzee, van mijn part de Rode Zee, al staat het zo niet in onze Bijbels. Maar je komt aan die water en dan kun je niet verder. Bent u daar wel eens geweest? Vanuit Egypte en dan, dan rechtsaf onderweg. Want je wil niet langs de Filistijnen. Dat hoef ik niet uit te leggen. Dat was toen al zo. Dat was 3.500 jaar geleden. Wilde je al niet langs de weg van de vier Gaza. Dat wil je niet. Dus je gaat voor die tijd rechtsaf. Dan kun je alleen maar door de Wadi Water, heet dat. Leuk, hè? De Wadi Water, heet, dat is officieel. En die komt dan uit bij Nuweiba, bij de Golf van Aqaba, of hoe die maar heet. Dat is inderdaad de Rode Zee of de Schelfzee. En dan kan je niet verder. En dan sta je dan met 600 mannen. En dan heb je nog minstens zo'n aantal vrouwen, vrees ik altijd. En dan heb je nog een veelvoud daarvan aan kinderen. En dan hebben we het nog niet over het vee. En de gewone handbagage en een koffer van 20 kilo. En wat je maar mee mocht nemen onderweg, zal ik maar zeggen. Dan sta je daar op het strand bij Nuweiba. Dat past daar wel, want het is een heel groot strand. Maar dan kan je niet verder. Waarom niet? Want er is water. Maar in dit geval geeft het geen leven, maar je gaat erin dood. Toch? Je verdrinkt daarin. En daar stond het hele volk dan met Mozes voorop. En toen zei de Heer tegen Mozes, want als de Heer wat doet, dan zegt hij wat. Hè? Dat weet u langzamerhand. Dus de Heer zegt tegen Mozes, zijt gij dan geen stoere knapen? Foei, hoe suffend staat gij daar? Of zoiets. Wat sta je daar nou te suffen? Ik weet niet precies uit mijn hoofd, want het is gaan dagen voorbij dat ik het niet lees in Exodus. Maar dat kunt u zelf wel vinden. Maar wat sta je daar nou? Strek je staf uit. Daar hebben wij tot vandaag de toverstaf aan te danken. Strek je staf uit, enzovoort. En dan wijken die wateren. Dan loopt er een heel volk doorheen. En toen heeft een Duitser of zoiets... maar voor alle Duitsers in die midden... Maar heeft een Duitser bedacht dat kwam omdat de wind opstak. Dan zeg ik, ja, dat staat in de Bijbel. En toen waaide dat kleine beetje water dat er was... waar ze niet doordorsten of de waaide toen opzij. En toen kregen ze met droge voeten, konden ze naar de andere kant. En toen de Egyptenaren achter en aan kwamen, kwam dat beetje water weer terug, dat ze juist was weggewaaid. En daarin verdronken Old Pharaoh. Want zo heet dat toch, Old Pharaoh. Verdronk Farao en zijn hele leger enzovoort. Ze verzinnen wat om het wonder weg te redeneren en om de Bijbel te ontmythologiseren. Maar toch maar. Het was de golf van Aqaba. Het was heel erg diep bij Nuweiba trouwens. Is het tamelijk ondiep, precies op dat stuk. Maar dat ga ik allemaal niet uitleggen nou. Maar niettemin voldoende diep om erin te verdrinken. En dat is ook wat gebeurde. Dat wil zeggen, voor de Egyptenaren was het de dood. Maar op dezelfde wijze was het voor de Israëlieten de redding. En als water een beeld is van het woord van God, begrijpt u nu dat als het woord van God wordt uitgebeeld of beschreven in de Bijbel, dan is het tweezijdig. Dan heb je twee stenen tafelen. Er zit iets van dualisme in. De wet op twee stenen tafelen. De Heer zei, doe dit en gij zult leven. Althans, zo wordt het samengevat. Door de apostel Paulus in de Romeinenbrief. Doe dit en gij zult leven. Dan denk je, dat is mooi. Dat is een bediening ten leven. De uitdrukking uit 2 Korinthe 3. Maar aangezien niemand het kan, is het toch een bediening des doods. En wat heb je er dan aan? Het is tweezijdig. Heb je dat nog? En als helemaal aan het eind van de Bijbelse uiteenzetting in Openbaring 4, het is geloof ik 5 inmiddels, die boekrol ten tonele gevoerd wordt, want het is een soort toneel daar. Een theatrale voorstelling van de troon met de 4 dieren en de 24 oudsten eromheen. Dan is daar één boekrol, een boek verzegeld met 7 zegelen en beschreven van binnen en van buiten. Want zo is dat met het woord van God. Je hebt een buitenkant en een binnenkant. Sommigen prefereren de verkeerde kant. De achterkant. Trouwens, sommigen weten niet wat de voor- en de achterkant is. Sommigen schudden het door elkaar. Kijk, want de verkeerde kant daarvan, van het woord van God, is een bediening des doods. Sommigen prefereren dat. Ik kom wel eens in een kerk, dat gelooft u niet, maar ik kom wel eens in een kerk. Volgende week. In een paar kerken. En wat je daar dan dikwijls ziet, is dat daar aan de gevel waar je dan tegenaan kijkt, daar zie je dan, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Waaruit? De meeste die in de kerk zitten, zijn nooit in Egypteland geweest. Ze zitten wel in de misère, maar ze zijn niet in Egypteland geweest. Kent er iemand Hebreeuws eigenlijk? Misère, dat is het woord voor, dat is de naam voor Egypte. Als je daar binnenkomt, staat er groot op de luchthaven. Misère staat er dan. En het regent niet, dus het is niet de regen. Het is misère. Van Mitzrayim. Misère. Dat is Egypte, daar komt het woord misère vandaan. Uit het Jiddisch, denk ik. Maar goed. Maar men kijkt dan tegen die geest en ziet dan, ik ben de Heer God. En maar die mensen die zijn of letterlijk niet in Egypte geweest en overdrachtelijk zijn ze niet uitgeleid. Want overdrachtelijk is het nou juist dat men uitgeleid moet worden uit de heerschappij van de wet. Die bediening is des doods. Waarvan Petrus zegt, het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. De wet is een vloek. De wet veroordeelt de mens ter dood. En het plaatje wat erbij hoort, ja, sorry. Maar het plaatje dat erbij hoort is het kruis van Golgotha. Waar het Lam Gods de zonde der wereld, dat is inclusief jou en mij, wegneemt. Waar hij der wet, voor de wet, door de wet, gedood, gekruist werd. Dat is Galaten 2 waar dat staat. Onder andere dan, hè? Dat is ook de betekenis van, meent niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. De Heer Jezus kwam niet om te zeggen, oké, dan doen we die wet weg. En dan, want het wordt zo niet, want laten we iets anders gaan doen. Hij zegt, ik ben niet gekomen om die te ontbinden, ik ben gekomen om die te vervullen. En de vervulling van de wet is de dood van de zondaar. En hoe dan ook, de zoon des mensen had het recht om de hele mensheid in rechten te vertegenwoordigen, zodat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was, enzovoorts. Ik citeer maar even wat uit Jesaja. Men moest juist verlost worden van de wet, begrijp je me goed. Het strijken van tichelen, het slavenwerk in Egypte, het bouwen met hout, hooi en vooral strooi. Toch, dat staat nog in de Bijbel, vooral stro. Dat is een uitbeelding van elke vorm van religie, wet namelijk. Die ook genoemd wordt, wet wordt ook genoemd, eerste beginselen der wereld. De hele wereld draait daarom, om wetten en regels. Wij maken ons er dagelijks druk om en voor ons amusement kijken we 's avonds naar tientallen. Nou ja, tientallen weet ik niet, maar al die televisiekanalen waarop men zit te praten over wetten en regels. Die er al of niet zijn of al of niet gehanteerd worden of wat dan ook maar. Wetten en regels. Een mens komt erin om. Letterlijk, dan ga je aan dood. Dat maakt een mens niet zalig en met wetten krijg je ook de samenleving niet op poten. Echt niet. Daar komt wat anders voor kijken. En wat de Bijbel ons leert, dat is de andere kant van het woord van God. U weet toch, althans, dat zou je kunnen weten, omdat het in de Bijbel staat, dat het oude verbond, de wet, of hoe je maar genoemd wordt, een aanleiding is tot een betere hoop door welke wij wisselachtig wel tot God naderen. Ook de Hebreeënbrief. Dat al die wetten in hoge mate een uitbeelding zijn van tegenwoordige waarheid. Dat al die oudtestamentische wetten en voorschriften beelden zijn van nieuwtestamentische waarheid waaronder wij leven. Nou ja, mijn Bijbel zegt dat. En dat is waardoor het mogelijk is dat zoveel oudtestamentische beelden worden aangehaald in het Nieuwe Testament. Waardoor Petrus kan zeggen over die houten kistwet in Och. Over de ark van Noach, wel te verstaan. En de ark is ook maar een kist trouwens, volgens het Nederlands. Stoem maar. Maar hij zegt daarover dat het is een vraag van een goed geweten tot God. Helaas vertaald met vraag. Het had moeten zijn een reactie. En dus had het ook vertaald kunnen worden met antwoord. Dus officieel wat ik u zeg. Gratis Grieks vandaag. Ja. Maar hij zegt, in de tijd, eertijds waren de mensen ongehoorzaam, toen de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, want dat is wat de langmoedigheid Gods doet, wachten, zoals in onze tegenwoordige tijd, al 2000 jaar, zegt zelfde Petrus, in 2 Petrus 3, is God langmoedig over de hele mensheid, niet willende dat enige verloren gaan, maar allen tot geloof komen, tot behoudenis, tot zaligheid komen. U hebt vandaag nog de tijd vanwege de langmoedigheid Gods, die wacht. En zo was het in die 120 jaar die er straks genoemd zijn ook, in de dagen van Noach. En Noach wordt door Petrus dan ook genoemd de prediker der gerechtigheid. Ze hebben mij uitgelegd dat Noach predikte met een hamer. Dat leek mij. En elke hamerklap was dan het evangelie. Ik weet het niet, misschien niet. Ik denk dat hij gewoon gezegd heeft hoe het zat. En als iemand hem vroeg, wat zijn toch deze dingen? Zoals bij Ezechiël in hoofdstuk 37, zegt de Heer tot Ezechiël. Als iemand dan vraagt, wat zijn toch deze dingen? Dan zeg je maar dat die twee houten een beeld zijn van de twee huizen van Israël die weer één worden. En als dan Noach gevraagd hebben, wat zijn toch deze dingen? Wat bot dat? Heb je zoveel hout? Waar heb je dat hout dan voor nodig? En hoezo moet je een paar miljoen spijkers hebben? Of zoiets. En dan moet hij langs zijn neus weg zeggen, nou, ik ben een boot aan het bouwen. Je weet niet eens of die mensen wel wisten wat een boot was. Dat weten we allemaal niet. Ik was ooit in Belfast, dan heb ik me dat ook afgevraagd of ze dat wel wisten. Maar dan kun je dat beter niet vragen. In Belfast. Nee? Daar hebben ze de Titanic gebouwd. Professionals hebben daar de Titanic gebouwd. En wij kennen één amateur en die bouwde een schip. Jongen, ik vind dat prachtig. Noach. En van Noach staat in Hebreeën 11, door het geloof, heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, niet omdat hij dat nou eenmaal in zijn hart had, of dat hij een nachtmerrie gehad had, of een mooie droom of zoiets, en wakker werd de andere dag, nou, ik ga toch een kano bouwen. Hè? Zeven met stuurman, ja. Goed, we gaan bouwen. Nee, hij was door goddelijke aanspraak vermaand. Dat hij een schip moest bouwen, inderdaad, moest beperkt zijn of zoiets van binnen en van buiten heette dat. Hè. Op de details kan ik niet ingaan. Maar hij was inderdaad dus zwart. Ja, ik weet wel de afmetingen uit het hoofd. De afmetingen zijn 330 bij 50. Iemand heeft mij weer uitgelegd dat dat ideale maten zijn in de verhoudingen voor een boot. Toen heb ik er een model van gezien, toen dacht ik, daar geloof ik niks van. Ze verzinnen wat, hè. Maar het zijn de maten, het zijn de getallen van het woord voor taal. Het woord taal, lashon, Hebreeuws. En dat is de 30, de 350. Lashon, taal. Het is door woord van, dat wordt uitgebeeld. Oké, iemand moet het je uitleggen, maar ja, dat sta ik nou toch te doen. En als je naar het Rijksmuseum gaat, dan komen ze je ook uitleggen wie al die mannen zijn die daar 's nachts de wacht houden. Niet over een kudde, maar nou ja, over een, waar ze maar de wacht over houden dan, hè. Wat het maar was. Komen ze toch uitleggen en hebben die lange Pierre Janssen nog gekend? Pierre Janssen heette die, schiet me spontaan te binnen. Dat zal de leiding van de Heilige Geest zijn, broeder. Die mij, Pierre, heet ook Peters, Pierre Janssen, een heel lange man. Die dan met van die heel lange armen en vingers aanwees op het schilderij. Van dat is zus, dit betekent zo, en daar zit dat, daar is zus. Dat soort dingen meer. Ik wacht nog steeds dat iemand dat ook voor mij doet voor de modernere werken van Van Gogh. Dus probeer ik ook altijd te begrijpen wat de man ermee bedoeld heeft. Maar je kan het er niet meer vragen, hè? Deze nakomelingen ook niet. Maar goed, dit zijn beelden. En dat woord van God, dat blijft dan drijven over de wateren. De wereld der goddelozen kwam erin om. Ik geloof dat ook Petrus dat zegt. De vloed die een oordeel gebracht heeft over de wereld der goddelozen. En er werden maar een paar mensen uitbehouden, tot zover de leven en verzoening. Er werden maar een paar mensen behouden door het geloof van Noach. Staat er. Hij heeft gedaan wat de Heer tegen hem zei. En daardoor heeft hij zichzelf gered met zijn hele familie. Want dat is dan eigenlijk de hele gedachte. En daar staat hier dat in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinige, dat is 8 zielen, behouden werden door het behouden werden door het water. Het water redde hen. Ja, omdat ze een schip hadden. Heb je nog? Maar ditzelfde water was het water waarin de wereld der goddelozen geoordeeld werd. Nee, weet je wat het aardige van is? Of het nou echt gebeurd is? Of... Ja, ik geloof dat het echt gebeurd is hoor. Serieus. Ja, dat het historisch is, dat er een datum bij staat enzovoorts. Maar toe maar, want anders kan ik het ook niet begrijpen wat er allemaal van beschreven wordt in het boek Genesis. Maar of het nou echt gebeurd is of niet, die overdrachtelijke betekenis blijft gewoon staan. Hoe dan ook. Men werd gered door datzelfde water als waardoor de hele wereld geoordeeld werd. Het is door het water heen. En je weet toch hoe het verder gaat in de geschiedenis? Je krijgt uiteindelijk te maken met inderdaad een volk in Egypte. Een volk dat God zichzelf verwekt had. En dat hij oorspronkelijk liet in de slavernij van Egypte, want daar werd het tot volk. Het begon met de familie van Jacob, toch? Dat weet u toch? Israël, ja. Daar werd het tot volk en dan moest het uit verlost worden. En toen kwam het aan bij die Schelzee, bij die water, en toen kon het weer niet verder. Een raad is wat. De water en weken, ze konden erdoor. En hetzelfde water waardoor zij gered werden, want het ging achter hen weer dicht. En het beschermde hen voor de achtervolgende Egyptenaren enzovoort. En hetzelfde water waardoor zij gered werden, was de ondergang van het Middenrijk, het Wereldrijk van die dagen. Het Middenrijk, Egyptische Middenrijk in de tijd. Hebben we die nog? Ja. Nou, en weer een paar jaar later. 40 jaar later, er waren er nog maar 2 over van het hele volk wat verlost was uit Egypte. Ja, Joshua en Caleb, in het Grieks heet hij Jezus, de leider van het volk, Joshua. Overigens uit de stam van Jozef, en Jezus uit Jozef, ja. Toevallig, en dan zegt u, is dat zo? Dan zeg ik, ja, ik leg het toch uit. Kijk, iedereen kan het nakijken, ik wijs erop. Kijk er maar na. Jozef. Dat wil zeggen, Joshua, Yeshua, zeggen ze tegenwoordig. De Hebreeuwse naam voor Jezus. Toch? En, maar zo heet hij, Joshua. De zoon, hoofd van de stam van Jozef, van het huis van Jozef. Zoals later ook Jerobeam, want over de 10 stammen uit het huis van Jozef. Is iets met Jozef. Maar goed, maar Joshua bracht het volk toen bij het beloofde land. En toen moesten ze, want die brug was er nog niet, hè? De King Hussein brug was er nog niet. Hè? Wat, de Allenby Bridge? Ja, dat is als je van de andere kant komt. Maar het is dezelfde brug. Maar die was er nog niet. Maar toen maar. En toen stonden ze voor de Jordaan. En het was toen nog een behoorlijke stroom. Nu staat er nauwelijks water in op die plek, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar daar konden ze niet door en daar stonden ze dan weer. En dan krijg je weer... En Joshua maakte zich des morgens vroeg op. Op de 3e dag. Dan moet je toch begrijpen waar het over gaat of niet. Dan heb je iemand die Jezus heet, als hij een Griek zou geweest zijn. In ieder geval, hij heette Yeshua, Joshua. En op de 3e dag, in alle vroegte, stond hij op. Staat er allemaal? Nou ja, en dat was toen de 10e van de eerste maand. Later is dat de datum van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Heb je dat nog? Dus het delta staat allemaal in de Bijbel. Er zit overeenkomst eenheid in. Tot zover de bronnensplitsing dan van mensen die zeggen dat een stukje van de Bijbel komt daarvan, een ander stukje heeft hem daarvan dan knippen en plakken, heet dat geloof ik zo, en bij elkaar gefreubeld. En zo is, daar zo'n boek uit ontstaan. Kom op zeg! Begin nou eens met hem te lezen dan en de inhoud te bestuderen. Dan kom je deze dingen tegen. En dan zijn ze weer bij het water. En dat is wel de wateren wijken. Nu niet door een staf, maar nu doordat de priesters, de ark des verbonds dragende, staat er allemaal zo, hè. En de priesters, de ark des verbonds dragende, in het midden van de Jordaan, die toen kennelijk tamelijk breed was, in het midden van de Jordaan op de bodem, daar bleven ze staan met de ark des verbonds. Of het nou een staf was of de ark des verbonds, beide zijn een uitbeelding van de opstanding, eigenlijk dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Een beeld van wedergeboorte. Hebben we die nog? Een staf. Zoek dat maar op in het woordenboek wat dat allemaal betekent. Dan weet je wat het is. Het gaat over een nieuw leven dat voortgebracht wordt. En de Ark des Verbonds beeldt dat ook uit. Per slot was het oorspronkelijk een houten kist. Als shit hem out, shit. Wat voor hout was het? Kwaliteit? Nee, het was shit. Shit hem out. Nee, dit is geen woordgrap. Dit is de betekenis van het woord, inderdaad. Zo is het. Stel er niks voor, wordt weggedaan. Maar het wordt overtrokken met goud. Je ziet er geen bal meer van. En er komt een deksel overheen van massief goud met de cherubijnen der heerlijkheid enzovoorts. En daar woont de Heer. Van daaruit komt zijn woord tot ons. Vanuit het heilige der heiligen van tussen de cherubim zou de Heer tot ons spreken. Het is precies wat de Hebreeënbrief ons vertelt. Maar het komt uit de wettige voorschriften, wettische voorschriften van de Ark des Verbonds enzovoort. En opnieuw trekt men door het water heen. Heb je dat nog? Ik kan niet. Het kind kan wel. En dat is een Bijbels beeld. Het is door het woord van God dat een oordeel brengt over de oude mens, de oude schepping, de natuurlijke mens, en dat leven verwekt van een nieuwe mens, een nieuwe wereld, een nieuwe schepping, enzovoorts. En laat het goed tot u doordringen. Ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet, maar zoveel zogenaamd christelijke prediking heeft blijkbaar alleen maar tot doel een soort sociaal werk te zijn. Zoiets als de voetbaltrainer die net voor de wedstrijd nog even het elftal toespreekt. Of zijn het de 16, dat weet ik nooit. Want je hebt er bij die zitten op de bank. Goed, en dan spreekt hij ze toe. En dan moeten ze allemaal elkaar nog een hand geven en samen buigen of zoiets. Of samen de vuisten op elkaar en hup, en dan. Dat is toch zo gezegend als je zo met elkaar bezig kunt zijn, gezellig en samen een lied zingen enzovoorts. En dan maken wat van. En daarna verliezen ze. Want ik wil het nou niet over de Duitsers hebben. Het gaat over voetballen, dan wil je niet over Duitsers praten, toch? Nou goed, daarna verliezen ze enzovoorts. En sommige christenen doen dat ook. Ze komen gezellig bij elkaar. Ze krijgen een bemoedigende toespraak van hoe je je leven moet inrichten. Enzovoort. En dat je een pareltje bent in Gods hand. Enzovoort. En ik weet niet wat je met een parel moet eigenlijk. Maar doe maar. Maar ik weet ook niet wat valt er aan een parel te verbeteren als je dat doet. Niks. Oh, dan moet je tevreden zijn met wat je hebt en wie je bent. Nou, ik heb het in mijn jeugd anders geleerd. Wij moesten naar school en we moesten studeren en we moesten dit en corvée en weet ik. Want anders kwam er later niks van je terecht. Waarschijnlijk hadden ze gelijk, maar toch maar. Hoezo? Maar het is gericht op de verbetering van de mens. Ken je ook die mensen die op zoek gaan naar zichzelf? Ze zijn niets. En daarom kunnen ze zichzelf niet vinden. Zijn lege vaten die gevuld moeten worden met het woord van God. Met water. En dan wordt het wijn. En vergis u niet. De Bijbelse boodschap is dat God een eind maakt aan deze oude schepping, dat hij een tijdelijke functie vervult en dat die oude schepping niks anders is dan de moeder. Ja, de magna mater, ja, maar dat staat niet in de Bijbel. Maar de moeder voor een nieuwe schepping die uit die oude zal worden voortgebracht. Het is de bakermat, de voedingsbodem, hoe vindt u die? Waaruit een nieuwe schepping zou moeten voortkomen. Ik bedoel, het wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid en het tarwegraan valt in de aarde en sterft. Wat is dat? 1 Korinthe 15 onder andere. En daarna brengt het vrucht voort. Is dat datzelfde graan? Jawel, maar het is toch in een andere hoedanigheid. Heb je dat? Dat is deze oude wereld en dat is wat constant wordt uitgebeeld. En als de Heer wat doet, dan doet hij dat pas nadat het oude echt helemaal verdwenen is. Je kunt in onze dagen natuurlijk bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat kan je doen, maar de Bijbel zegt dat dit Jeruzalem verwoest zal worden, dat er geen steen op steen gelaten zal worden. En dan komt de Heer. Maar dan ook precies dan. Niet in Jeruzalem, want het wordt verwoest op de Olijfberg. Staat gewoon in mijn Bijbel, dat is gewoon Zacharia 14. Moet je gewoon lezen, daar staat het. En daarna zal het herbouwd worden. Door een minderheid, weinigen, een overblijfsel, dat verzameld zal worden. En die beginnen te bouwen aan Jeruzalem en het koninkrijk van Christus hier op aarde. Eerst gaat het oude weg. Je moet het loslaten. Ik krijg dikwijls de indruk, als ik zo links en rechts wat hoor, dat de Heer er is om onze problemen op te lossen. En onze, als het een beetje fout gaat in ons leven, of in ons denken, of in ons gemoed, of in, weet je veel, dan is de Heer daar om het, dan moet je veel bidden. En als je dan genoeg gebeden hebt, dan gaat de Heer misschien wat aan doen om het goed te krijgen enzovoort. Ja, elke religie leert dit. Je moet er wat aan doen en je niet druk maken en maar op vertrouwen dat het goed komt. Dat heet fatalisme. Aan de ene kant. Aan de andere kant heet het universalisme. Dat is alverzoening. Dus alle mensen worden toch wel zalig. En als Paulus zegt, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden, gij in uw huis. In Filippi was dat, ja. Dan zeggen we, nou nee, het geloof moet je gegeven worden hoor. God geeft je geloof. En als dit niet geeft, dan moet je niet zelf gaan doen, want dat is werk. En je mag niet, zijn eigen werk telt niet. Want ze hebben ook nooit gelezen dat er staat in Romeinen 4, doch degene die niet werkt, maar gelooft. Kent u die? Ja, heb je net op school geleerd dat geloven een werkwoord is? Leren ze dat nog op school eigenlijk? Maar geloof is niet werken. Degene die niet werkt, maar gelooft. De wet zegt, doe dit. Komt niks van terecht. Je moet gewoon geloven wat God gesproken heeft. Dan moet je ook erkennen dat je je niet aan die wet kunt houden. Kun je gewoon tegen de Heer zeggen. En dan komt er wat anders. En die kamerling die al geciteerd is uit Morenland. Mag je dat nog zeggen? Morenland. En die kamerling die zegt, zie daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden. En dan krijg je Filippus en die zegt dan, indien gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd. En dan zegt die man, ja, ik geloof. Maar niet van, als God je het geloof geeft, dan mag het. Maar ik word bijna dagelijks lastiggevallen met verhaaltjes over dat je niet mag geloven, dat God het geloof moet geven en dat het dus toch wel goed komt enzovoort. En dat God de redder is van alle mensen en van de hele wereld en dat soort dingen meer. En je hoeft dus niks te doen. We hoeven ook niet het evangelie te prediken en de doop hoeft ook niet. Want het is Joods. Dat vertellen ze je echt, hè? Vertellen ze je echt. En ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik er respectloos over spreek, over die dingen. Want die mensen lezen hun Bijbel niet. Bovendien, Joodse doop. Punt 1, doop is geen Joods begrip. Joden kennen wel zogeheten rituele reiniging. In het mikwe. En dat is doopbad, het mikwe. Maar vergis u niet, daar worden geen Joden gedoopt. Echt niet. Dat is niet Joods, namelijk je laten dopen. Dan moet een mens, een Jood, moet zichzelf daar zien te reinigen. Maar het vervelende is, dat werd het geweten besmet. En als je dan smetvrees hebt, ja, dan word je niet rein, hoor. Dan kun je wel in het mikwe gaan en daar proberen je onreinigheid af te wassen. Maar dat is Joods. Maar de doop van Johannes, zo heet hij in de Bijbel, de doop van Johannes. Maar er waren mensen gedoopt met de doop van Johannes, zo heet dat. Dat is niet Joods. Het is niet Israëlitisch. Het is niet Levitisch. Het is niet Oud Testament. Het is niets van dat alles. Het is Nieuw Testamentisch. Namelijk niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. In het oude verbond heb je rituele reinigingen. Onder het nieuwe verbond laat je je reinigen. Bekeert u. Laat uw zonde afwassen. Het is beeld, maar je laat het door een ander doen. Daarom heette de doop van Johannes. Hij introduceerde dat, maar niet als een oud-testamentische inzetting, maar als een beeld van hoe het Nieuwe Testament zou aanbreken. Namelijk door dood en opstanding. Dat is wat het is. Zie? Het water in, dat is de uitbeelding van de dood van de zondaar, vervulling van de wet, vervulling van alle oud-testamentische inzettingen, wat het maar was. En daarna opstaan uit de dood. En aangezien een mens zelf niet kan opstaan uit de dood, zelfs de Heer Jezus kon dat niet. Nou ja, er staat dat God heeft hem opgewekt. En dat als vervulling van beloften die in het Oude Testament stonden, dan wel profetieën, waarin stond dat het zo zou gebeuren. En zo is het ook gebeurd. En de aardigheid van de doop zoals wij die kennen, is inderdaad dat men zich laat dopen. En anderen moeten doen. En die ander doet dat dan namens, dat is hetzelfde als in de naam van, toch? Namens de Heer Jezus Christus. Zoals Johannes zei, mij is nodig van u gedoopt te worden. En nou heb ik meteen verklaard waarom de Heer Jezus zich liet dopen. Dat is een hot item, een thema in de theologie. Waarom moest de Heer gedoopt worden? Nou, hij deed gewoon alsof hij net was als alle andere mensen. Nee, hij was een mens. En hij moest sterven, daar was hij voor gekomen. Hoeveel teksten wilde u daarbij hebben, trouwens? Dat is waarom hij gekomen was, om te kunnen sterven. Deze drinkbeker van, nee, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Hij zou sterven. En zijn doop is daar de uitbeelding van. En als hij dan gedoopt wordt, Matthäus 3, dan staat er, en Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. Ik vind het prachtig. Zover dat je niet denkt dat hij heel lang onder water gebleven is, of dat hij misschien verdronken is. Jezus terstond, ja, dat zullen ze allemaal wel gedaan hebben, maar staat van hem, Jezus terstond opgeklommen zijn uit het water, dat komt overeen met, maar God heeft hem opgewekt. Handelingen 2. Maar God heeft hem opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. En toen hij eenmaal uit het water was, als beeld van zijn opstanding, kwam daar die duif, weet u nog? En die stem uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon. En het valt u misschien niet op, maar ik leg het toch uit. Er staat in Jesaja, staat, deze is mijn geliefde knecht. In wie ik mijn welbehagen heb. Maar de knecht is ineens tot zoon geworden. In zijn opstanding. Jesaja gaat over de knecht des Heren, weet iedereen. Hè? Jesaja 42 en verder de knecht, de leidende knecht des Heren. Deze is mijn knecht in wie ik mij wel mag, mijn uitverkoren en op mij heten mag. Maar bij zijn doop heette, deze is mijn zoon. Hetgeen herhaald wordt bij de zogeheten verheerlijking op de berg, die een beeld is van de hemelse positie van Christus, met dezelfde woorden. Heb je dat nog? Zijn Bijbelse beelden is niet maar verzonnen, een verhaaltje. Het is een gebeurtenis, een teken dat past in het geheel van de Bijbelse geschiedenis. En daar gaat het maar om. En de prediking van het evangelie, zegt Paulus, is niet de prediking naar de mens. Het is niet waar een mens op zit te wachten. Ja, hierop zitten de mensen niet te wachten. Weet je nog, Jeroen? Dan heb je toch wat goeds verteld waarschijnlijk, hè? Toen je dat te horen kreeg. Hier zitten de mensen niet op te wachten. Het antwoord is nee, de prediking is ook niet naar de mens. Het is niet de prediking van je bent een goed mens en in wezen zit je wel goed, maar je omstandigheden en de omstanders hebben een slechte invloed op je, of je had andere vrienden moeten kiezen, of een andere ouders moeten kiezen, of iets dergelijks, of een andere school, weet ik het. En dan komt het wel goed en bid maar veel en nou gaan we collecteren. Ja. Oh nee, dat hoort er niet bij. Maar dan zoiets. Nee, dat is het niet. Bent u ontevreden over uw leven, over uzelf? God is dat ook. Vindt u zichzelf een zondaar? Ja, dat klopt, dat bent u ook. Je had het ook gewoon kunnen lezen, dan weet je het van tevoren. Er is niemand die goed doet, is ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, samen zijn ze onnut geworden. Een keel is een geopend graf, lange verlijn is onder hun lip. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vrezen God voor hun oog. Gisteren de hele dag geoefend, Jeroen. Romeinen 3. Bloemlezing uit het Oude Testament. Bloem, brandnetel. Nou goed, doe maar. Wat moet je daarmee? Het achter je laten. Je moet het achter je laten. Deug je niet? Vind je dat? Je hebt gelijk. En denk niet dat iets specifieks voor mij is. Hè? Ik herinner mij. Nou ja, eigenlijk niet. Maar ik herinner mij dat als Billy Graham uitgesproken was. Er kwam Beverly Shea, de zanger. En dan zong hij het beroemde lied Just As I Am. Ik geloof zelfs dat het de titel geworden is van de biografie van Billy Graham. Nou, ik me dat herinner. Zo'n dikke pil. Just As I Am. Een lied, komt uit de Sankey-bundel, geloof ik. Maar goed, een lied Zoals Ik Ben. Ik heb een Nederlandse vertaling gezien, maar jammer, dat gaat niet. Maar Just As I Am, het betekent dat je kunt komen bij de Heer zoals je bent. Met al je lek en gebrek, met al je tekortkomingen en wat het maar is. En hij geeft je geen geloof. Hij geeft je iets veel beters. Als er iets is wat een mens niet nodig heeft, is het vermogen om te geloven. Geloof is het aanvaarden van, dan wel het vertrouwen op het medegedeelde. Met dank aan meneer Van Dalen. En zo is het. En geloof is uit het gehoor. Romeinen 10. Geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Kinderen geloven. Je vertelt ze het verhaal over een goed heilig man. Met zo'n, een mieter, oh ja. Voor de Groninger zonder u. En heeft een mieter op, heeft hij of zo. Nou goed, maar als een goed heilig man met zo'n tabbert aan, je weet niet wat een tabbert is, maar dat maakt niet uit, je vertelt het die kinderen. En ze geloven echt dat er op 5 december iemand komt met cadeautjes enzovoort. Ze weten het zeker, want er komt iemand uit de school. Nou, er is geen schoorsteen meer, maar goed, laat maar zitten. En ze geloven, de kinderen geloven alles. Waarom? Omdat ze moeten leren, omdat ze holle vaten zijn en ze moeten zich vullen, ze zijn sponsen. Alles wat tot hen komt, nemen ze op. Tegen de tijd dat ze wat ouder worden, zal ik maar zeggen, en wat zelfbewuster, dan gaan de deurtjes dicht. En dan leren ze nee zeggen. Veel te makkelijk woord is dat, nee. Veel te makkelijk. Maar leren ze nee zeggen enzovoort. En daarna wordt de zonde actief en dan gaan ze nog puberen ook nog enzovoort. En dan vertrouwen ze niemand meer en gelijk hebben ze, want er is ook niemand te vertrouwen. En dan gaat het vermogen om te geloven gaat weg. Vermogen om te geloven is het vermogen om te leren. Waarom is dat zo? Omdat ik dat zeg. En wij moesten de tafels van 1 tot en met 10 opdreunen. Collectief, dat is voor iedereen hetzelfde enzovoort. En er viel niet over te onderhandelen. 3 keer 3 is 9. Iedereen op zijn wijs, maar we hebben 3 keer 3 blijft 9. En zo is het met zoveel dingen. Geloven, dat is wat een mens wel kan. Werken kan hij niet. Je kan niet, doe dit en gij zult leven. Maar God zei, dan kan een mens geloven en daardoor zalig worden. Dat is de weg tot zaligheid. Waardoor zondigde de eerste mens? Wat was zijn zonde? Men heeft er wat van gemaakt, zeg. Van wat dan de zonde van Adam dan wel Eva was. Maar het was niks anders dan twijfel aan het woord van God. Hoe begint het verhaal? Met, is het ook dat God gezegd heeft? Met een glanzende figuur, men vertaalt het woord met slang en terecht. De Nagash. Maar goed, is het ook dat God gezegd heeft? En een vrucht die er heel aantrekkelijk uitziet. En zo is het ook dat God gezegd heeft. En God heeft gezegd, begin er niet aan. Doe het niet, want de ziel die zondig zal sterven. Daarna hebben wij ogenblikkelijk een onsterfelijke ziel uitgevonden. En verheven tot christelijk dogma. Maar de Bijbel leert dat de mens sterfelijk is en de mens is een ziel. En de ziel die zonder zal sterven. Heb je die nog? Het was ongeloof. Waardoor gingen de Israëlieten op 2 na niet het beloofde land binnen? Omdat God verzuimd had ze geloof te geven. Gelooft u dat echt? Hoe gestoord moet je zijn om al die geschiedenissen te lezen en niet te beseffen dat het enige wat God van de mens vraagt is geloof. En als een mens dan komt met te zeggen, ja maar God moet je geloof geven, ga dan maar verloren. Wat dan? Hoezo? Wat heb je aan het weerbericht als je er toch niet in gelooft? Als je er niks van aantrekt. Wat heb je nou God die 1200 bladzijden geschreven heeft, zal ik maar zeggen. En dan hoor ik een predikant, een theoloog was het, was op de radio. Die zei, ja, God, ja, van God weten we eigenlijk heel weinig. Wat heeft die man wel geleerd? We weten heel veel van wie God is. God is diegene die deze wereld gemaakt heeft tot wat hij is. En hij zegt, maak je geen zorgen, ik maak een nieuwe. Wil je er delen hebben? Vind je het leuk? Wil je erbij horen? Bij mij? Enzovoort. En wij worden naar school gestuurd omdat we wat moeten worden later. En we moeten ons best doen. Niet dat ik er goed in was, excuus, maar toe maar. Maar dat is dan toch schijnbaar het idee dat het zo moet. Toch? Broeder, als je organist wil worden, dan moet je een heleboel toon laten spelen. Hoor. Verschrikkelijk, wat een werk. Dat is niks anders, stom, vervelend. En ga maar door. Maar je wil wat worden. Of je wil later iets kunnen. En de Heer zei, deze wereld, vind je het leuk? Lijkt het je wat? Nou, ik doe hem weg, want dat mankeert te veel aan. Hij legt ook uit wat er dan aan mankeert en waarom en hoe dat zit. Maar daar gaat het nou vandaag niet over. Vandaag gaat het erover hoe je verlost kunt worden. En het antwoord is door te stappen in die boot. Door achter Mozes aan te lopen, het water in. Kan dat dan? Ja. Ik denk ineens aan het verhaal dat ik vele malen gehoord heb in mijn jeugd, vooral in de tent. van mijn vader of ome Frits Niemeyer of zoiets. Want die hadden dezelfde verhalen altijd. Die namen ze van elkaar over. En dan was een verhaal bij over een koorddanser heet dat. Dat was in Amerika kennelijk. Die zijn een kabel spande tussen twee flats. Dat de wolkenkrabbers. En dan er overheen liep, heen en weer. En dan met een kruiwagen heen en weer. En dan vrijwilliger vroeg of er niet iemand was die in die kruiwagen wilde gaan zitten. En dan, zij konden dat goed, ik kan dat niet goed vertellen. Maar zij konden dat wel. En dan was het, er werd de vraag gesteld voor hen. En zeiden, nee. Waarom? Geloof je dat ik het kan? Jij van de ene kant naar de andere kant. Ja, dat geloof ik wel. Nou, waarom ga je er dan niet in zitten? Weet je, dat soort dingen. Geloof, ja. Abraham ging op weg zonder te weten waar hij komen zou. Noach ging in die boot, die wist ook niet waar hij komen zou. Toch? Wij weten niet waar wij komen zullen. En wat de hemel betreft, wij weten er ook niet echt wat van, niet voldoende om ons echt een voorstelling van te kunnen maken. Wij komen gewoonlijk niet verder dan het goudgele strand en wuivende palm. Nee, niet van Ameland. Nee, maar het goudgele strand en van de groene palmen ruisen. We zingen, dat staat in de bundel. Wat moet je erbij voorstellen eigenlijk? Maar we zijn wel op weg. Een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Wat moet je erbij voorstellen? Maar geloof het wel. Wat staat in de Bijbel, staat zwart op wit. Het is wat God doet. Zie. En wat het waterdoop betreft. Ik ga er niet over, maar het lijkt mij toch voor de hand te liggen. Dat als je een keuze maakt in het leven, definitief. Dat je dat met een daad bekrachtigt. Ik heb er geen geschikte voor. Ik heb er wel voorbeelden van, maar geen geschikte om hier te vertellen. Maar dat doe je dan. Dan stel je een daad. Zo van, de Heer heeft een daad gesteld voor ons. En hoe vertel je de Heer dat je in hem gelooft, dat je erop vertrouwt? Dan zeg je tegen de Heer, ik vertrouw op u. Ja, voor wat eigenlijk? Voor morgen. Ja, dat is maandag. En dan? En dan is het morgen en dan denk je, ja, dat heb ik gisteren al gezegd, maar is dat eigenlijk wel echt zo? Zal het wel genoeg zijn? Zal het wel goed zijn? Natuurlijk, en als je dan al verzoening leert, dan zeg je gewoon, ja, maakt niet uit, God doet het toch. Komt toch zoals komen moet. Je had net zo goed boeddhist kunnen worden, hoor. Komt toch zoals komen moet. Dan voel je lekker zen en zo. Dan komt toch zoals, je kan er toch niks aan doen. Je hebt een bijbeltekst ook, hoor. Als je die nodig hebt hierbij, ja, dat is een prediker 1. Of 2 kan het ook zijn, hoor. Dan moet je een bladzijde omslaan. Maar dan staat er, God doet een werk en een mens kan er niks aan toedoen of afdoen. Verandert niks aan. Nee, maar je kan deel krijgen aan het werk Gods. Wat God doet is elke gelovige, elk mens die tot hem komt en gehoor geeft aan zijn oproep, is hem plaatsen in dat, wat heet het lichaam van Christus. Dat is gewoon de gemeente des levende Gods. Enzovoort. En die gemeente is voorbestemd, wordt opgeleid en wordt voorbereid voor een erfenis. Namelijk, die zal betrokken zijn in de, niet alleen in de openbaring, maar ook in de instandhouding van zijn koninkrijk, heet dat, in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is wat de Bijbel leert. Kun je je voorstellen? Nee. Maar het wordt ons voorgehouden als iets zeer wenselijks en het is het hoogste wat de Heer met de mens eventueel kan doen. Uit onze tegenwoordige tijd. En daarvoor heb je de gelegenheid. En inderdaad, geloof is een keuze. Je kiest ervoor. En dan zeg je tegen de Heer, hier ben ik. Just as I am. En dan zeg je tegen de Heer, niet ik ben een parel, maar u gaat mij poetsen. Of zoiets. Ik ben knikkeren. Weet ik veel. Ik kan me daar ook niks bij voor de geest halen. Je gaat naar de Heer en je zegt, Heer, ik deug niet. En dan maakt de Heer wat van je. Ja, niet voor de wereld, maar binnen het kader van zijn werk uiteraard. Dat is binnen de gemeente, in onze dagen, waar wij verantwoordelijkheden als christenen, als gelovigen, als wedergeboren mensen ontvangen. Dat heet de gaven. Dat heet de gaven. Ja. Eén daarvan is inderdaad die van geloof, namelijk die van trouw. Maar dat is het dan ook. Maar hij geeft ons daar een plaats in. En hij doet een werk aan ons. Er staat dus een goed werk dat hij in ons begonnen heeft toen we tot geloof kwamen. Dat hij zou voleindigen tot op de dag van Christus. Filippenzen 1. En vervolgens Filippenzen 3. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt beide het willen en het werken. Maar het wordt niet gezegd tot ongelovige mensen. Wordt gezegd tot wedergeboren mensen, tot gelovigen. Tot de meesten van ons dus. Heb u dat? En om daar deel aan te krijgen, dan zeg je gewoon, wat zeg je dan? Als je theologische achtergrond hebt, dan zeg je, wie zijt gij, heren? Als je onder de wet geleefd hebt en dacht dat je daardoor God welbehagelijk kon leven, zeg je, wie zijt gij, heren? En dan blijkt dat je blind bent, maar dan opent de Heer je ogen. En als je echt die achtergrond hebt, weet je nu waar ik het over heb. En als je geen theologische achtergrond hebt, dan zeg je gewoon, spreek Heer, want uw knecht hoort. En dan geeft de Heer je een plek in zijn werk. En wat het spreken betreft, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken en doet dat nog overigens door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal enzovoort. Hebreeën 1 vers 1. Hij spreekt tot ons door dit woord. Die Bijbel. Dat is wat de Heer doet. Ons de schriften openen. Kan je nog navragen in Emmaus, waar het ook liggen mag. Hij opent ons de schriften. Hij zal ons leiden in heel de waarheid. Moet je wel de waarheid open doen. En daarvoor gaan. Maar het begint met, Heer, hier ben ik. En dan, als je dan echt een rein geweten hebt, dan heb je een vraag van een goed geweten tot God. En dan zeg je, nou er toch water is, kan ik gedoopt worden. En dan is ook vandaag het antwoord, indien gij van harte gelooft, dan is het geloofd. Of het noodzakelijk is, dat staat nergens in de Bijbel. God heeft mij ook niet gezonden om te dopen. Dat is niet de opdracht. Het is, predik het evangelie, predik het nieuwe verbond. En als iemand dan vraagt, kan ik gedoopt worden, zeg je, net als Filippus, ja, als je van harte gelooft, dan, dat deed Paulus ook, overigens. En het is dit Joods, dat is nou juist waar we van verlost worden. Van al die voorschriften met betrekking tot dagelijks leven. Sindsdien zijn we nieuwe schepselen in Christus. En staan wij in de vrijheid waarin mee Christus ons vrijgemaakt heeft. En in alle vrijmoedigheid openen we dan zijn woord, nemen het tot ons. En dan is hij degene die ons daarin leidt. Die ons rust geeft. In het besef dat inderdaad de Heer een werk aan ons doet. Maar het is wel zo dat het onze verantwoordelijkheid is om daar deel aan te krijgen en te hebben. Je kunt ook zeggen, laat maar. Meer hoef ik niet, laat maar zitten. Dan stopt de Heer met zijn werk aan je. Het is onze verantwoordelijkheid om ons beschikbaar te stellen aan de Heer. Het meest voor de hand liggende is, als eerste stap, dat is het meest voor de hand liggende, en vandaag is daar een gelegenheid, als eerste stap, Dus nou, dan beginnen we meteen maar met me te laten dopen. En als het dan maandag is, dan kun je niet zeggen, is dat wel waar? Heb ik dat wel gedaan? Ja, dat heb je gedaan. Heb je dat? Dan is vandaag de gelegenheid.